Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai.
Vandaag was ook de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid aan de orde. We zijn eensgezind. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. En ik zal aansluitend aan deze persconferentie naar paleis gaan om de koning verder toelichting te geven. En daarmee is het kabinet demissionair geworden. Erik Wiebes heeft als voormalig staatssecretaris van Financiën de persoonlijke afweging gemaakt dat hij niet demissionair doorgaat en per direct terugtreedt als minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij zal dit besluit zo zelf toelichten.
Toch nog net niet de eindstreep gehaald. Vrijdag, 2 maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen, ontving de koning een brief van premier Rutte waarin hij bekendmaakte dat zijn kabinet aftreedt. Het einde van een kabinet, maar niet één met slaande deuren en crisisberaad tot diep in de nacht. Dit kabinet eindigde zakelijk, bijna procedureel, met een lange aanloop en ook belangrijk, gewoon in het daglicht. Doet toch ook wat met het beeld. En ook midden in de grootste naoorlogse crisis die Nederland gekend heeft. Wat betekent het als een kabinet aftreedt? Wat kan een kabinet in demissionaire staat, zoals dat dan heet? En is het nu beperkt bijvoorbeeld in de bestrijding van de coronacrisis? We gaan het je allemaal uitleggen met bij mij in de studio 2 heren die dat eigenlijk voornamelijk gaan doen. Ja, hij is er alweer, nadat we afscheid van je hebben genomen. Ja, of eigenlijk ook weer niet. Mark Kranenburg, welkom.
Hey.
Hoe kijk jij naar wat er gebeurde? Ik bedoel, in slow motion, een kabinetsval. Ik noem dit al eigenlijk bijna zakelijk.
Ja, nou, je merkt wel direct dat het verlaat je nooit, hè, de politiek. Dus ja, het is toch weer een apart iets, zoals dit gebeurt. Eigenlijk vind ik het een hele, nou ja, jij zei het zelf ook een beetje, een hele klinische operatie. Er zit inderdaad geen gevecht, er zitten geen tranen bij. Het wordt heel langzaam wordt het afgewerkt eigenlijk. En dat is eigenlijk wel vreemd, vind ik het. Want als je nou denkt, ja, wat is nu de reden? We willen een signaal geven, want er is een keihard rapport gekomen. Overigens niet het eerste rapport, het is natuurlijk al eerder bij het falen van alle betrokken instanties eigenlijk al aan de orde gesteld. Maar goed, het is nu met die commissie van Dam is dat nog eens een keer gebeurd. Ja, dan denk je, ja, goed, we hebben ervan geleerd en wij nemen dit ter harte en stappen op. Maar ja, daar wordt, dus dan stel je een daad. Maar het duurt wel heel lang voordat die daad wordt gesteld.
Het bleef heel lang bij wie gaat het doen. Dus maandag schreven we eigenlijk al van, hè, de vraag is niet of, maar wie knippert als eerst?
Ja. En dan tegelijkertijd, of direct of niet. Maar ja, dus is een. En tegelijkertijd, ja, kan je natuurlijk ook hier weer de wet van de ratio van de politiek op loslaten, die er dus niet is. Ja, want dus, alles spreekt eigenlijk tegen om nu 2 maanden voor de verkiezing je kabinet te laten vallen. Maar het gebeurt toch.
Doet het je nog ergens aan denken?
Nou ja, weet je, kijk, dus je verwacht dat een kabinetsval, dat gaat hup, pats, boem. En ja, nee dus. En dus toen je me weer uitnodigde om hierheen te komen, dacht ik, misschien is dit eindelijk een moment om mijn favoriete kabinetsval te laten horen.
Yes.
En overigens is dat niet hier in Nederland, maar in België, 1978. Maar dat was een wonderschone val van de kabinet, want niemand had het zien aankomen. Dus het gebeurde pats, boem, in het parlement en iedereen bleef voorbij stap achter. Het is een mooi fragment, dus ik laat het graag even horen.
Ik heb in de commissie gezegd, wanneer ik het standpunt van de regering bekendmaakte, voor mij is de grondwet geen vodje papier. En ik wil niet hebben dat morgen avonturiers van links of rechts het voorbeeld van Tindemans zouden inroepen om avonturen goed te praten in dit land. Daarmee rekening gehouden. Na de scheldwoorden en de beledigingen en de aanvallen die ik de laatste dagen heb moeten incasseren, tot daar even nog de insinuaties hier op deze tribune, zeg ik, voor mij is er maar één conclusie. Ik ga van deze tribune weg. Ik ga naar de koning en ik bied het ontslag van de regering aan.
Fantastisch, toch? Iedereen er voorbij zat achter. Leo Tindemans, christendemocraat, liep weg. Heerlijk.
Ja, fantastisch. Nou, zo ging het dus niet bij Rutte 3. Nee. Ook bij ons Pim van den Nol. Hoeveelste kabinetsval van jou is dit eigenlijk op de Haagse redactie?
Even denken. Nou, ik heb wel leuk om te vertellen is dat 10 jaar geleden was ik stagiair hier voor het eerst in Den Haag. En toen maakte ik als stagiair de val van het kabinet Balken en de Vier mee. En dat ging wel even wat anders dan hoe rustig het nu lijkt te gaan allemaal. Dat was ook midden in de nacht, een lang crisisoverleg. Ik geloof dat Wouter Bos om 5 uur 's ochtends toen een persconferentie gaf op zijn ministerie van Financiën om bekend te maken dat PvdA ook het kabinet zou verlaten.
Daar was een echte ruzie aan vooraf over in de Tweede Kamer.
Ja, ja.
Wel dat... bij staat, als ik dat nog even wil vertellen, dat hij dus Maxime Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken, die schoof zijn stoel in vakkaar keihard achteruit, waar Bert Koenders van de PvdA toen liep. Dat was bijna een aanval op hem. Dat was heerlijk.
Het ging ook over een militaire missie in Afghanistan.
Ja. Zul je net zien dat mijn eerste kabinet van dan zo saai verloopt?
Maar goed,
een beetje teleurstelling wat ik je toch wel even laten klinken hierover.
Ik denk toch ook wel dat, Mark zei net, het is bijzonder. Maar het heeft volgens mij ook alles te maken met dat we nu in die coronacrisis zitten. Ja. Daar gaan we het ook nog over hebben, de gevolgen daarvoor. Maar ik denk dat de partijen het ook daarom gewoon best wel netjes willen doen met elkaar. Ja, hè?
Klopt.
Als je niet met slaande ruzie nu weg hoeft, dan midden in zo'n crisis, dan wil je dat natuurlijk ook liever niet naar buiten toe.
Ik noem het wel saai, maar wat je zegt, naar de buitenwereld toe willen ze het natuurlijk allemaal netjes doen. Maar wat er nu achter de schermen gebeurt, is natuurlijk fantastisch straks voor een mooie reconstructie. Want ik denk dat dat alles behalve saai is. Maar goed, dat is voor een latere Haagse Zaken. Ik wil het met jullie hebben over wat anders. Want voordat we straks diep het staatsrecht induiken, eerst even iets praktisch. Een kabinet dat valt of dat aftreedt, dat is een kabinet in demissionaire staat. We gaan straks uitleggen wat dat betekent, maar wat is het tegenovergestelde? Hoe noem je een kabinet dat dus niet demissionair is?
Ja, eigenlijk een kabinet. Maar we noemen het missionair.
Ja, dat doet mij denken aan iets anders.
Ja, er zijn strekke briefschrijvers, hè, Pim?
Zendelingenwerk of...
Nou, wat andere.
Jij bedoelde vieze dingen.
Nee, maar het is... Ik stuitte er ooit op toen ik voor een stuk bezig was met de vraag, wat is nou eigenlijk de tegen... Wat voor term kan ik daarvoor gebruiken? En toen kwam ik best wel wat ingezonde brieven tegen in kranten. Trouw, de Volkskrant bijvoorbeeld. En daarin staat bijvoorbeeld dat demissionair komt van het woord demissie. Wat terugtrekken uit hun functie betekent. Dus de voor missionair is niet een tegenstelling. Missionair betekent iets anders.
Ja. Dit is er weer één voor de fijnproevers. Hè? Ja,
het is er één voor de fijnproevers, maar toch, als ik dan iedere keer politici hoor over...
In missionaire status van deze minister van Financiën.
Laatste najaarsnota, missionair van dit kabinet.
Deze periode in missionaire status behandeld.
Dat kan gewoon in een missionaire periode.
In het komende laatste begrotingsjaar van dit missionaire kabinet.
Missionaire maanden.
Een missionaire kabinet.
Missionaire staat.
Missionair. Missionair is missionair.
Het kabinet in ieder geval wel missionair is.
Dus we zeggen eigenlijk dat het kabinet nu in missionaire stand is. Wat?
Ja, eigenlijk wel. Maar oké, dus de term is ingeburgerd. Ik stel ook voor dat we hem gewoon gaan blijven gebruiken. Maar dat we wel vaststellen dat het taalkundig niet klopt. Zullen we dat gewoon doen? Oké. nu we dat uit de weg hebben, wat is een demissionair kabinet precies, Mark? Misschien kun je het eerst even uitleggen.
Ja, nou ja, goed, misschien moet het gewoon vertalen. Het is geen volwaardig kabinet meer.
Ja.
Het kan niet. Kijk, er wordt gezegd, het kabinet dient zijn ontslag in. Maar ja, het zit er nog gewoon. En het zit er waarschijnlijk nog heel lang. Omdat als er een nieuw kabinet is, dan krijgen we eerst verkiezingen en dan krijg je kabinetsformatie. Nou, daar hebben we een behoorlijke reputatie in Nederland over de lengte van formaties. Dus voor je het weet is het, wat zullen we zeggen, november weer, tot er een nieuw kabinet zit. Misschien is zelfs voor corona dan wel weg. Je weet het niet, maar... dat kabinet, ja, ontslag, maar het zit er dus nog wel. Maar het zit er niet meer zoals het nu zit. Want het is een overgangskabinet. Het moet de zaken behartigen die behartigd moeten worden. Dat zie je ook als het ontslag is ingediend bij de koning. Dan vraagt de koning aan de premier om nog aan de premier om nog te blijven zitten en alles te doen wat nog in het belang van het land is.
En normaal gezien, als ze niet zouden aftreden, dan zou dat één dag voor de verkiezingen gebeuren.
Ja.
Hè? Dan biedt de premier zijn ontslag aan bij de koning.
Ja.
Hoe is dat op het moment dat een kabinet zelf aftreedt of dus weggestuurd wordt door de Kamer? Zit daar een verschil in nog?
Nee, nou ja, goed. Je hebt allerlei verschillende manieren ook weer dat kabinet. Maar je zei zelf ook, ze hebben geen slaande deur en zo. Je hebt ook wel gehad dat een deel van het kabinet echt opstapt en dan zijn de ministers ook de volgende dag vertrokken. Dat was bij de crisis waar Pim net refereerde in 2010. Toen zijn de PvdA-ministers vertrokken en die waren direct de volgende dag weg. En toen is het resterende kabinet, en dat heet dan ook heel plastisch, een rompkabinet.
Ja.
Gaat dan door en heeft dan nog alleen maar als taak om dan de verkiezingen voor te bereiden en lopende zaken af te handelen. Ja, en lopende zaken zijn in deze tijd dus wel eventjes wat anders. Want er zijn nog rigoureuze maatregelen liggen er in het verschiet, als we de verhalen mogen geloven.
Ja, wat natuurlijk ook anders is in deze situatie, is dat de verkiezingen al gepland stonden op 17 maart. Hè? Dus het is niet zo dat er nu hals over kop verkiezingen gepland moeten worden. Dus het is eigenlijk gewoon de rit uitzitten. Over 4 weken ongeveer zou sowieso het verkiezingsreces al beginnen in de Tweede Kamer. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, netto zijn er sowieso nog maar 4 weken voor dit. Zouden er sowieso nog maar 4 weken zijn voor dit kabinet. Toch doet het wel iets anders. En dat is dat het machtsmiddel van de Kamer eigenlijk ontneemt.
Nee, nou, dat is het belangrijke punt bij een demissionair kabinet. En dan moet je even kijken, hoe werkt dat nou, het bestuur? Dat is een zoals dat heet, het machtsevenwicht.
Mm-hmm.
De balance of power. Dat, als ze nu van ons uitgaan, als burgers. Wat is onze macht? Wij mogen eens in de 4 jaar, of wanneer een kabinet is gevallen, de eerder verkiezingen zijn, maar eens in de 4 jaar mogen wij een Tweede Kamer kiezen. Dat is onze macht, als gewone burger.
Ja.
En wij besteden onze macht dan uit aan die 150 parlementariërs. Vervolgens gaan die 150 parlementariërs, die vormen daar, na onderhandelingen en zo, komt er een kabinet uit voort. En dat wordt gecontroleerd door dat parlement. Hoe kan het parlement nou goed functioneren? Omdat ook dat parlement beschikt over 1 machtsmiddel. In de balance of power.
Mm-hmm.
En dat betekent dat als ze het ergens niet meer eens zijn met een kabinet of met een minister, dan zijn we het niet meer eens, dat ze die mensen naar huis toe kunnen sturen. Op het moment dat het kabinet al is afgetreden, kunnen ze dus niet meer een kabinet naar huis sturen. Dat is het belangrijkste machtsmiddel. Dus daarom is er de afspraak van, we doen nog alleen het noodzakelijke, waarbij het machtsspel dus niet meer gespeeld hoeft te worden.
En wat dat noodzakelijke is en hoe ver dat dan gaat, daar hebben we het dan straks nog eventjes over. Mm-hmm. Toch nog eventjes, want dit gaat om het weer naar de actualiteit te trekken over de toeslagenaffaire.
Ja.
Als zo'n kabinet dus demissionair wordt, die vragen die er zijn over de toeslagenaffaire zijn er nog steeds. Zeker ook bij de Kamer. Er zijn meer dan 400 vragen gesteld naar aanleiding van het rapport van Van Dam.
Ja.
Hoe gaat dat dan? Ik bedoel, er staat voor volgende week voor komende week een debat gepland. Dat gaat gewoon door, neem ik aan.
Ja, dat daar zie je ook in de historie dat er verschillende mogelijkheden zijn. Want dat vind ik zelf persoonlijk het ongemakkelijk van de hele situatie. Maar dat is een beetje een Nederlandse traditie. Dan neemt een kabinet eindelijk verantwoordelijkheid kan zeggen, maar dan eigenlijk ook weer op het verkeerde moment. Kijk, de meest logische weg zou zijn dat dit rapport van de commissie van Dam is een opdracht van de Tweede Kamer gemaakt. Daar gaat de Tweede Kamer over praten. En trekt vervolgens conclusies. En wacht ook het antwoord van de regering af. Maar de regering wacht dat niet af, want die hebben hun conclusie al getrokken. Dat is eigenlijk precies zelf wat Kok in 2002 ook deed. Die stapte al op voordat er gediscussieerd kon worden. Toen ging het over Srebrenica. Mm-hmm. En je ziet heel vaak ook met individuele ministers. Ze hebben kritiek. Er is vaak een rapport. En voordat het rapport besproken is...
Menno Snel deed dat in de toeslagenaffaire natuurlijk. De staatssecretaris van...
Menno Snel deed het. Wie het niet deed, was Janine Hennis.
Ja.
En dat was over het falen van de militairen in Mali. Of het falen, er was een mortiergranaat ontploft. En de organisatie had niet geklopt. En dat was ook een snoeihard rapport. En daar is toen vervolgens de Kamer mee aan de slag gegaan. Die hebben felle kritiek. En daarna...
Maar het is interessant dat je haar noemt. Want zij was demissionair minister van Defensie. En zij is toen weggestuurd door de Kamer. Want er was, op dat moment was de formatie nog bezig.
Ja, maar dat kan dan wel.
Dus
ja,
de Kamer kan een demissionair minister nog wel gewoon wegsturen.
Nou, zij heeft toen haar eigen conclusie
getrokken. Ja, zij heeft zelf haar conclusie getrokken.
Ja.
En kan de Kamer alsnog volgende week een motie van wantrouwen of afkeuring of zo indienen? Hoe werkt dat?
Ja, de Kamer keurt het beleid af. Want zegt het vertrouwen in de regering op of in het kabinet op? Dat betekent dat ze moeten afkeuren. Dat is al gebeurd. Maar dat ze het beleid afkeuren, dat kunnen ze wel. Ze hebben emotie en afkeuring.
Dus dat is nu eigenlijk hun enige instrument nog om te laten zien wat ze ervan vinden.
Ja.
Zullen we maar even het staatsrecht erbij pakken om te zien wat zo'n demissionair kabinet nou eigenlijk wel en niet kan? Waar liggen de grenzen?
Ja, dat is ook, je noemt het staatsrecht. Het lijkt alsof je een groot telefoonboek. Wat was dat ook alweer, een telefoonboek?
Dat heb je voor je liggen, toch? Ik had erop gerekend dat je dat mee zou nemen.
Een dik boek. Maar het grappige is, waar wij nu over praten, demissionair, dat hele woord komt niet voor in het staatsrecht of in wetten. Dat kennen we helemaal niet. En het is sowieso natuurlijk het opmerk van staatsrecht, ja, dat noemen ze dan, dat is levend. Dat wordt per gebeurtenis geschreven. En daar handel je naar de zeden en de gebruiken en dergelijke. Dus als we over demissionair praten, ja, dat is ontwikkeld gewoonterecht. En een van die gewoontes is dus dat op het moment dat een kabinet zijn ontslag heeft aangeboden, dat er eens even wordt gekeken, jongens, wat ligt dan nog? Aan wetgeving allemaal. Nou is dat in dit geval, want dit kabinet was, omdat er dus verkiezingen aanstaande zijn en de vierjaarstermijn er al bijna op zat, is er eigenlijk heel weinig wetgeving. Die nog door de Kamer moet. Want daar wordt dan naar gekeken. Dat zijn dan allerlei commissies in de Tweede Kamer. De commissie voor Onderwijs, commissie voor Defensie, commissie voor Buitenlandzaken, etcetera. Die gaan allemaal kijken, jongens, wat lag er nog allemaal op de agenda.
Grappig genoeg hebben ze dat al moeten doen vorig jaar. Want toen corona begon, kregen ze die opdracht dus al van Ariep, kijk nog even wat er precies allemaal ligt en welke. Dus eigenlijk, er zal ergens een rapportje moeten liggen waar dat allemaal al in staat.
Ja, dat had al een reden. Wat heeft grote haast?
Ja.
Maar goed, het is nu, omdat het sowieso nog maar 2 maanden had gezeten, krijgt dat een wat andere waarde. Maar ja, het interessante, en dat was natuurlijk ook de discussie de afgelopen tijd, van ja, je kunt er wel weg, want corona. Als daar nog echte forse maatregelen genomen moeten worden. Nou, waar is de afgelopen week steeds over gegaan. Dat is de avondklok. Nou, dat is natuurlijk een uitermate gevoelig punt. Tenminste, zo hebben we dat gemerkt. En daar zou je eigenlijk in volwaardige politie voor moeten hebben.
Want als ik het goed begrijp, je gaat dus verder met... je maakt af waar je al aan begonnen was. Wetgeving waar je al aan begonnen was als volwaardig kabinet. Maar je komt niet met nieuwe wetgeving.
Nee, er zijn ook dingen waarbij... Dat is nu sowieso niet aan de orde, hoor. Maar omdat die tijd kort is. Maar je hebt iets, het vliegveld Lelystad. Mm-hmm. Dat is ook zo'n zeurend dossier. Waar eigenlijk een deel van de coalitiepartijen ook niks voor voelt. Maar
opening 4 keer uitgesteld, staat nu op november 2021.
Ja, nou ja, goed. Er zijn dus allemaal afspraken voor gemaakt. Maar stel dat je dat toch in deze periode had moeten doen. Dan wordt er gezegd, ja, maar dit is zo gevoelig. Dat gaan we dus niet doen. En zo zijn er talloze onderwerpen. Zeker in het begin zie je, dat ook in het verleden. En dan worden er lijsten gemaakt. Dat zijn enorm veel onderwerpen. Naarmate het langer duurt, want wat ik zei, je hebt straks ook die informatie en zo. Dan worden er ook weer dingen van die lijst afgeschreven. Dus ja, hier moeten we toch wel een besluit over nemen.
Ja. Nou ja, kijk, los van corona ligt er gewoon nog maar heel weinig inderdaad. Voor die komende weken, wat je al zei, Lem, die paar weken dat Tweede Kamer überhaupt nog vergadert. Dus dat probleem is relatief klein. Het lijst van onderwerpen die niet meer behandeld worden, worden controversieel verklaard.
Kun je daar voorbeelden van geven?
Nee, dus in 2010... Toen bij die kabinetsval, omdat men...
Balkenende IV dus?
Ja, het is een lijst met honderden onderwerpen. En dan denk je, ja, dat ging dit bijvoorbeeld ook over het homo-onderwijs op reformatorische scholen en dergelijke. Dat zat er ook tussen. En dus iedereen die roept maar wat en kan dat zeggen, nou, dit gaan we niet meer behandelen.
Maar wie stelt die lijst samen? Doen coalitiepartijen dat? Oppositiepartijen?
Iedereen. Okay. Zo'n commissie. En dus iedereen draagt onderwerpen aan. En uiteindelijk wordt dat dan in de plenaire vergadering afgehamerd.
Als stemmingen.
Gaan we akkoord met die lijst.
Volgens mij moet er een kamermeerderheid zijn voor het controversieel verklaren van de onderwerpen.
Ja.
Het grote verschil nu, Pim, is natuurlijk dat we in crisistijd zitten. Ik noemde het al in de intro. Grootste naoorlogscrisis. Iedereen kent die woorden, droomt die woorden inmiddels al wel een beetje. Ook dat is wel een keer eerder gebeurd, hè? Een kabinet die viel in crisistijd.
Ja, daar zijn eigenlijk wel meerdere voorbeelden van. Bijvoorbeeld, ik had het al even over 2010, toen het kabinet Balkenende IV viel. Dat was eigenlijk midden in de nasleep van de kredietcrisis. Of die was toen nog volop bezig. Het was inmiddels een eurocrisis geworden. En toen moest Balkenende IV ook allerlei hele grote besluiten nemen. Ze zaten toen midden in volgens mij het redden van banken. Of dat was net gebeurd. Of dat daar waren nog allemaal betalingen die daar ook voor moesten worden goedgekeurd. En ook het eerste steunpakket voor Griekenland kwam toen aan de orde. Kijk, en dat zijn allemaal voorbeelden van... als je midden in zo'n economische crisis zit... en je bent bijvoorbeeld in Europa aan het onderhandelen met allerlei andere landen... dan kan Nederland natuurlijk niet zeggen... ja, sorry, we zijn demissionair, bel over een paar maanden maar terug. Ik bedoel, dat zijn besluiten die moeten gewoon doorgaan. Een ander voorbeeld is 2 jaar later, in 2012. Toen was het kabinet Rutte 1 alweer gevallen... omdat Geert Wilders, de PVV, de gedoogsteun introk. Toen moesten er namelijk... bezuinigingen worden gevonden onder druk ook van Europa. Nederland moest zijn begrotingstekort op orde brengen. En nou ja, toen viel het kabinet, maar moest er toch binnen een paar maanden weer een politiek akkoord worden gesloten over hele grote bezuinigingen zelfs, dus heel serieus beleid. Maar ja, het kabinet was demissionair, besloot toen om met belangrijke oppositiepartijen om de tafel te gaan om toch overeenstemming te bereiken.
Goedemorgen. Het bezuinigingsakkoord is gisteravond vlot door de Tweede Kamer geloodst. De meerderheid steunt het pakket van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. In het Kamerdebat kregen vooral CDA en PvdA het met elkaar aan de stok.
De PvdA heeft zware kritiek op de bezuinigingen. Maar het CDA verwijt PvdA-leider Samson dat hij dan maar had moeten mee onderhandelen.
Was de afgelopen week uit uw Kamer gekomen en had mee onderhandeld. Want Nederland heeft het nodig dat we het samen doen.
Het is uw compromis. Ja, wij hebben daar niet aan mee gedaan. We hebben er ook niet aan mee kunnen doen. Dat betreuren wij omdat er anders een ander pakket had gelegen.
Ja,
dat is jammer. Maar zoals we het al daarover eens waren, dat is uw keuze.
Het is grappig dat Samson heeft later wel gezegd dat hij enorm veel spijt van had dat hij niet heeft meegedaan.
Oh ja?
Ja, ja, hij zei dat was niet de meest gelukkige episode. Maar je ziet dus hier, we hadden het net over staatsrechten en iedereen kan ermee aan de haal. Want waar we dus normaal zeggen, ja, een kabinet demissionair kan niks. Wat er toen gebeurde, dat zijn de zeer, zeer, zeer vergaande maatregelen genomen. Want over iets waar al jaren over werd gesproken, verhoging van de AOW-leeftijd. Dat komt toen opeens. Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Ja. Nou, dat heeft geloof ik 30 jaar...
Over controversiële onderwerpen gesproken.
De politiek weer. Ja. Dat werd toen eventjes geregeld. Terwijl het demissionair was. Dus ja, dat is de politiek. Die kiest altijd zijn eigen vluchtwegjes of geitenpaardjes om in Rutteaanse termen te spreken.
En zoekt altijd naar eigenhandigheidjes. Want gesteund dus door GroenLinks en D66, die heel graag in de volgende coalitie.
Nou ja, dat speelde erbij. Dus die waren aan het, zoals dat dan heet, aan het voorsorteren. Die dachten, dan kunnen wij gaan in een volgende coalitie zitten en tonen daar al onze bereidheid.
Zou je dan kunnen zeggen dat in een normale situatie, om het maar even zo te noemen, het land dan even stil zou staan qua
beleid, wetgeving voor een paar maanden.
Ja, ja, dat, en natuurlijk ook al omdat er geen nieuwe regering heeft, een nieuw regeerakkoord. Maar ook hier zie je weer dat naarmate het langer duurt, gaat een kabinet steeds meer, moet ze toch wel regeren. Hè? De regering regeert. En dan zie je ook dat het regeerprogramma, hè, waar al die voorzitters, dat is ook maar betrekkelijk iets. Een kabinet is ook gewoon, noem maar wat, we zijn onderdeel van Europa. Ja, met 27 landen. Dat gaat ook door. En die mensen die daar in al die Europese raden zitten, die zitten echt niet te denken van, oh, die is demissionair, die mag niet volwaardig meedoen. Ja, want er is altijd wel een...
Ja, dat is waar, maar met een demissionair kabinet of met een volwaardig kabinet ben je altijd wel van coalitiesteun. Dualisme is een mooie iets, maar in de praktijk betekent het dat je eigenlijk wel altijd kan rekenen op steun van de coalitiepartijen. En dat is altijd de meerderheid in de Tweede Kamer in ieder geval. Dit jaar al helemaal dankzij Theo Hiddema, die weg is gegaan, niet terugkwam. Dus het kabinet heeft weer, of de coalitie heeft weer meerderheid in de Kamer. Ja. Hè? Het is 75-74. Maar normaal, dus in een demissionaire staat, kan het natuurlijk ook zo zijn dat je niet zo zeker meer bent van die meerderheid van de coalitiepartijen. En dat die allemaal zullen doen wat jij wil, toch?
Ja, nee, dat is iedereen is vrij om te doen, want ze zitten niet in dat coalitieharnas.
Precies.
Dat klopt.
Precies. Ja. Dus dat maakt het, zeg maar, doorgaan op de oude voet toch best wel lastig,
ja,
ook.
Maar dat is zeker het ingewikkelde nu, hè, omdat door die hele coronatoestand is al een soort semi-demissionaire toestand ontstaan. Hè. Is die agenda al, wordt er echt minimaal geregeerd. Dat werd al gedaan, dus dat...
We gaan straks uitgebreid de coronacrisis bespreken. Maar ik wil eventjes toch even een kort tussenstapje maken. Soms leer je heel veel van de geschiedenis. Dus laten we daar eens even naar kijken. Er werden al wat voorbeelden genoemd net. Hè, grote beslissingen die zijn genomen. Of van interim kabinetten. Er is één voorbeeld dat ik de afgelopen dagen in de slow motion val van het kabinet Rutte, die vaak voorbij heb horen komen. En dat is deze.
Mevrouw de voorzitter. Zojuist heb ik aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag aangeboden van het voltallige kabinet. Ik ben tot de slotsom gekomen dat de ernst van de bevindingen van het NIOD niet zonder politieke consequenties mogen blijven. De val van de enclave Srebrenica en de moordpartijen die daarop volgden vormen een dramatische gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. De internationale gemeenschap is anoniem en kan niet op een zichtbare manier verantwoordelijkheid nemen tegenover de slachtoffers en nabestaanden van Srebrenica. Ik kan en doe dat wel. Dank u wel.
Ja, je noemde hem net al eventjes, Mark. Dit is Wim Kok, toenmalig premier, 2002.
Ja, dat was in half april 2002. Dat was al duidelijk dat er gewoon de reguliere verkiezingen, omdat de vier jaar van het kabinet erop zaten, zouden half mei plaatsvinden. Dus dit was heel goed vergelijkbaar met wat er nu aan de hand is. Dus 2 maanden voor de verkiezingen, maar toen was het 1 maand voor de verkiezingen. Dus ook daarvan werd gezegd, ja, is dat niet pure symboliek eigenlijk? Dus vergelijkbaar met nu. Hè? Ook kort voor de verkiezingen. En het interessante, de parallel daarbij is ook, ja, moest je echt wachten op dat rapport van het NIOD. Want kijk, als je nou een daad wil stellen en verantwoordelijkheid wil nemen, Srebrenica, dat speelde in 1995.
Het is misschien wel even goed om uit te leggen heel kort wat daar gebeurde.
Ja, natuurlijk. Want het is inmiddels ook alweer heel lang geleden. Maar dat was Nederlandse militairen zaten in die enclave in Bosnië, wat was midden in de Joegoslavische burgeroorlog. En daar was een enclave gecreëerd voor Bosnische moslims, die daar beschermd zouden worden door de VN-militairen. En het VN-contingent wat daar was gelegerd, dat waren Nederlanders. Ja. Maar allemaal onder VN-vlag. Nou, dat is gigantisch uit de klauw gelopen.
Er is overigens voor onze podcastluisteraars is een hele mooie podcast overgemaakt. De val van Srebrenica heet het ook. Het is echt zeker een luistertip. Dan ben je weer helemaal bij.
Nou, en die Nederlanders zijn daar onder de voet gelopen. Ze hebben daar hun die enclave niet kunnen beschermen toen er een aanval was door Servische militairen. Daar is heel veel over te doen geweest. Van had Nederland luchtsteun moeten krijgen van andere VN-landen. Dat is niet gebeurd. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar in ieder geval...
Een rapport dus.
Een rapport. Gevolgen. Meerdere rapporten ook. En toen uiteindelijk besloot dus het kabinet de aanleiding hiervan de verantwoordelijkheid nemen.
Maar goed. Er was wel één groot verschil. En dat was dat Wim Kok toen al wist dat hij niet terug zou komen. En dat Mark Rutte, de huidige premier, eigenlijk wel als lijsttrekker terug wil komen.
Ja. Ja, nee, precies. Maar dat is ook het rare, of tenminste moeilijk te begrijpen voor mensen, dat een bewindsman die aftreedt, of een kabinet dat aftreedt, die nemen de schuld op zich. Hè? Maar dat betekent niet dat ze dan vervolgens de politiek uitgebonsoerd worden. Heeft natuurlijk ook mee te maken, kijk, als een minister moet aftreden omdat hij de kas getild heeft, dan komt hij niet terug. Maar iemand als Donner, die heeft de verantwoordelijkheid genomen voor een brand in een zeddercomplex op Schiphol. Die was een paar maanden later was hij weer terug. En want hij nam voor die zaak verantwoordelijkheid. Niet dat hij dat zelf die boel had aangestoken, maar hij nam verantwoordelijkheid voor de mensen die fout hadden gemaakt in de organisatie. Dat doe je dan, want je bent eenmaal als minister aan het hoofd. Nou, dat zie je dus ook bij Kok, die dat deed met Srebrenica. Die zei, het is zo zwaarwichtig. Dus niet alleen de minister van Defensie, maar het hele kabinet. Ook vreemd, want een groot deel van het kabinet zat er helemaal niet toen dat drama in 1995 zich afspeelde.
Eigenlijk zoals het nu ook met de toeslagenaffaire
is. Allemaal hetzelfde. Maar ja,
dan gaat het om het principe van ministeriële verantwoordelijkheid.
Ja, je neemt de erfenis de boedel over van je voorganger.
Ja, en het rapport is wel uitgekomen op het moment dat jij er zit.
Ja.
Ja. Ja, dus. Goed, jij bent voor ons even in de archieven gedoken, natuurlijk. Want daar vragen we je ook voor. En jij hebt dus gekeken naar wat momenten zijn waarop de wereld eventjes, waarin het er heftig aan toe ging, en Nederlandse kabinetten waren gevallen.
Ja, nou ja, dat is grappig, dat vergeet je alweer bijna. Maar we hebben, en dat heeft trouwens ook in de Nederlandse politiek een belangrijke rol gespeeld. Dat is ook zo, soms van die zuurzaken die maar doorgaan. Dat was de oorlog in Irak in 2003. De Amerikanen besloten, dat was een soort aftermath van de aanval op de World Trade Center in New York in 2002... en die zijn toen Irak binnengevallen. Bush, president Bush. Daar was in Europa nogal wat gedoe over. Moeten wij dat steunen? En ook in Nederland was dat. En Nederland was een behoorlijk buitenbeentje. De Britten liepen achter de Amerikanen aan. Altijd, dat zijn natuurlijk oude trouwbondgenoten. Maar de positie van Nederland was vrij uitzonderlijk. Want die steunde dat ook. Niet veel andere landen waren er. Maar het interessante is, een demissionair kabinet steunde. Dat was het kabinet Balkenende, was het toen. En
in 1989 was er de val van de Berlijnse muur.
Ja, dat is een ander voorbeeld.
Natuurlijk enorm veel onrust aan het oosten van Nederland.
Ja, dan zie je dus ook. De val was in november. En toen was Nederland. Het was het kabinet bijna een nieuw kabinet. Maar al die maanden ervoor was een gigantische onrust in het Oostblok. En allerlei mensen op de vlucht die naar het westen wilden. Dus Europa was constant bezig. Wat moeten we doen? Hoe gaan we hierop reageren? Ja, dat was dus eigenlijk een demissionair kabinet in Nederland. Maar ja, er werd natuurlijk gewoon puur geregeerd.
Het kan dus, ook in crisis. Ja, de kaping bij de punt is misschien ook nog wel een goede.
Dat was in 1977.
Ook 23 toen, mei en op 25 mei verkiezingen.
Dat is interessant, dat ook toen was dus vlak voor de verkiezingen. Ja. Is het kabinet gevallen over de grondpolitiek? Wie zegt niemand meer iets, maar dat was overigens, als het betreft, ik had best wel belangrijk. Maar 2 maanden voor de verkiezingen is het kabinet Den Uyl leek de rit uit te kunnen zitten, ondanks alle toestanden en zo. Maar toen 2 maanden voor ging het mis. Dus er was een demissionair kabinet. Het was 2 dagen voor de verkiezingen, was er een gijzelingsactie van Molukkers, de trein in Beiden. Dan moet een kabinet toch gewoon opereren. En nou ja, sterker nog, opereren, dat is toen na de verkiezingen, een paar dagen later, In de verkiezingen van 25 mei is er fors ingegrepen.
Oké, allemaal voorbeelden dus die aantonen dat een kabinet in demissionaire staat zeker nog wel een crisis kan regeren in crisistijd, moet ik eigenlijk zeggen. Maar ja, de crisis waar we nu in zitten, Pim, is ook gigantisch. Rutte zei daar in de persconferentie van afgelopen week, 12 januari, het volgende over.
Eén ding staat vast. Dit land heeft nodig dat, of het kabinet nou wel of niet missionair is, dat op corona het kabinet in ieder geval wel missionair is. En dat is misschien dan niet formeel, maar tenminste mentaal. En ik vermoed ook dat dat geldt voor alle leiders van de oppositie, dat die ook zullen zeggen in zo'n situatie dat het kabinet demissionair zou zijn, op corona ben je altijd missionair. En dat is dan misschien staatsrechtelijk niet een formaliteit, maar het is wel hoe we het volgens mij allemaal voelen.
Hoe we het volgens mij allemaal voelen, het staatsrecht. Ja. Dat eerst één. Twee, een als-dan vraag die een keer wel wordt beantwoord door Rutte. Was wel een heel bepalend moment, omdat hij tot dit moment eigenlijk steeds zei, altijd überhaupt, dat hij daar nooit antwoord op geeft. Maar hij wilde ook niet speculeren over het vallen van het kabinet. Maar het belangrijkste, Pim, is, maakt het uit voor het coronabeleid? Hij heeft het over een gevoel, maar hoe zit het nou echt?
Nou, wel grappig wat hij hier zegt, want wat hij hier zegt kan natuurlijk eigenlijk niet. Hij zei eigenlijk, ja, we worden demissionair, maar we gaan op corona gaan we missionair door. Alsof je dan op één onderwerp formeel ook zo door kan. Nou, formeel kan dat natuurlijk niet, dat zegt hij eigenlijk zelf ook al. Maar goed, hij bedoelt natuurlijk, we zullen alles blijven doen om die crisis te bestrijden. Dus mentaal moeten we in missionaire staat verder. En de grote vraag is inderdaad of het in de praktijk nu voor de coronabestrijding iets gaat uitmaken dat het kabinet in demissionaire staat verder gaat.
En wat is daarop uw antwoord?
Nou, de verwachting is toch dat het niet heel veel verschil zal maken. Omdat de Tweede Kamer gaat daar strikt genomen ook over. Hè? De Tweede Kamer zal naar verwachting volgende week ook mede gaan bepalen hoe het nu verder moet. Hè? Of ze ermee akkoord zijn dat het kabinet gewoon in deze vorm, deze staat demissionair verder gaat.
Is dat eigenlijk de volgordelijkheid der dingen, zoals Hugo de Jonge zou zeggen, Mark? Hè? Komt er altijd een debat nadat het kabinet valt?
Hoeft niet. Niet over de val as such. Maar okay. Er komt wel een van hoe gaan we nu verder?
Ja.
He, dat is dus de val als ze dadelijk wordt aangenomen, nou, feit. En dan krijg je dit soort zaken als controversiële onderwerpen en dergelijke.
Ja. Ja.
Maar goed, kijk, het coronabeleid is natuurlijk geen gewoon beleid. Het is geen nieuwe wetgeving of gewone wetgeving. Het is natuurlijk crisismanagement.
Ja.
Het is het zijn noodmaatregelen. En dat is ook beleid wat al maanden nu gaande is. Dus in dat opzicht is het natuurlijk niet de verwachting dat de Tweede Kamer nu gaat zeggen van, dit vinden we allemaal heel controversieel. Of dat de Kamer het kabinet zeg maar zou willen beperken in de manier waarop ze die crisis willen bestrijden. Dus voor de meeste zaken is het inderdaad de verwachting dat de Kamer gewoon gaat zeggen, nou kabinet, ja, doe alles wat nodig is om de crisis goed te bestrijden. Hè? Interessant voorbeeld hierbij ook nog is los van de volksgezondheidsmaatregelen. De economische noodmaatregelen die nu allemaal in gang zijn gezet, die nog steeds verder worden uitgewerkt. Het kabinet werkt op dit moment weer aan de uitbreiding van het steunpakket voor ondernemers. Nou, geen enkele partij in de Kamer zal nu waarschijnlijk zeggen, joh, stop maar met die betalingen, want het gaat om heel veel geld. Nee, dat is natuurlijk allemaal ondenkbaar. Dus de verwachting is dat er heel veel steun zal zijn. Dat het kabinet echt.
Maar het is wel een beetje ingewikkeld. Want je zag die oppositiepartijen natuurlijk de afgelopen tijd wel heel vaak zeggen wat er allemaal niet goed was aan het beleid. Nu is het kabinet demissionair. Zou je kunnen zeggen, dit is je moment. Maar het steunen gaat wel door. Want dat is natuurlijk ingewikkeld. Je wil ook weer niet de partij zijn die juist in een moeilijke periode alles.
Nee, maar kijk, in het algemeen, er is natuurlijk veel kritiek op het kabinet, op minister De Jonge. Maar die richt zich eigenlijk heel erg op de uitvoering van het beleid. Op de vaccinatiecampagne bijvoorbeeld, onlangs nog. Maar er is toch niet heel veel fundamentele kritiek op de koers of de strategie die het kabinet op corona voert. Daar is natuurlijk hele brede steun voor in de Tweede Kamer. Ook bijvoorbeeld de linkse oppositiepartijen. Ze zijn kritisch, maar ze steunen de strenge maatregelen die het kabinet tegen het virus neemt. Dus er is heel breed draagvlak in de Tweede Kamer voor wat het kabinet doet. Al maandenlang, eigenlijk sinds het begin van de crisis. Dus ja, kijk, in dat opzicht is het niet zo dat het kabinet een heel omstreden coronabeleid aan het voeren is, waar Kamer wel eens eventjes zou willen stopzetten nu.
Maar het is ook niet apolitiek beleid of zo, hè? We hadden het net ook al even over de avondklok. Nou, dat is een van de harde maatregelen die nu op de politieke agenda staat en waar zeker ook wel politiek debat over is, waar ook wel echt ideologie een rol speelt.
Zeker, bij de avondklok is het wel interessant, hè, of het nog verschil maakt dat het kabinet nu demissionair wordt. En dat ze dat misschien dan al mogelijk heel snel moeten voorstellen. Hè? Want,
daar moet een wet voor komen. Hè?
Er hoeft strikt genomen geen nieuwe wet voor te komen. Het gaat om de avondklok instellen. Kan op basis van een al bestaande wet. Een soort de wet waarmee we ook de noodtoestand zou kunnen worden uitgeroepen. Nou, dat is daarvoor niet nodig. Je kan ook alleen het artikel inroepen. Ik geloof artikel 8 van die wet. Waarmee je de avondklok van kracht kan doen gaan. Maar goed, kijk, het klopt wel dat als het kabinet dat wil doen, dat er dan wel een voorstel weer komt. Dat volgt uit de coronawet, een voorstel naar de Tweede Kamer voor zo'n avondklok. En dat de Tweede Kamer daar dan natuurlijk gaat debatteren. En daar ook nu, sinds we de coronawet hebben, officieel mee moet instemmen. Maar de vraag is nu, kijk, normaal gesproken zou de Kamer dus, omdat het kabinet demissionair is, kunnen zeggen, wij vinden die avondklok vinden we veel te ver gaan, dat verklaren we al bij voorbaat controversieel. We willen er niet eens over praten. Maar kijk, het is in...
Kan je je dat voorstellen?
Nee, maar dat is dus in deze crisis toch heel onwaarschijnlijk dat de Kamer dat zou doen.
Ja. Want
dan zouden ze het kabinet dus echt ernstig beperken in de manier waarop ze deze crisis kunnen bestrijden. En het is ook eigenlijk onnodig, omdat de Kamer ook, stel dat ze het echt niet mee eens zijn en het echt zouden willen blokkeren uiteindelijk, dan kunnen ze dat ook gewoon in het debat en met de stemming die er dan overkomt, dan
invloed
alsnog doen. Dus, dus het is heel onlogisch om bij de coronabestrijding die maatregelen op voorhand controversieel te verklaren. Dat zou het kabinet echt in de problemen kunnen brengen.
Dus als ik jou goed begrijp, maakt het voor de bestrijding van corona niet veel uit of ze nou in demissionaire of volwaardig staat zijn?
Nee, puur praktisch gezien, in de bevoegdheden die het kabinet op dit vlak nog heeft, is het de verwachting dat het weinig uitmaakt.
Ja, ja. Maar ja, dan hoorden we Rutte net die het had over gevoel. En daar zal het toch wel meespelen.
Ja, kijk, de vraag is natuurlijk inderdaad, hè, gaat het kabinet, heeft het kabinet, kan het kabinet nog met hetzelfde gezag bijvoorbeeld in deze crisis opereren? Hè, ze worden toch demissionair. Wat voor gevoel geeft dat in de samenleving, maar ook wel in de Tweede Kamer misschien. Wordt de Kamer nog kritischer dan ze al waren? Eisen ze bijvoorbeeld een grotere rol op toch nog in de besluitvorming? Je weet natuurlijk toch niet welke politieke uitwerking het heeft dat het kabinet nu demissionair verder moet. Dat is iets waar ze zich ook bij de VVD met name toch nog wel zorgen op maakten. Die hadden eigenlijk het liefst toch eens missionair verder gewild. Dat heeft Rutte volgens mij ook al een keer eerder gezegd. Dat je dan toch wat krachtdadiger kan optreden in zo'n crisis.
Maar de geschiedenis laat ook zien, met alles, materieel hoeft het niks uit te maken.
Nee.
Je kan alles doen wat je zou willen.
Maar ja, zo even, ik probeer, als ik het heb over gevoel, gaat het ook om het maatschappelijk gevoel van een kabinet dat dus aftreedt midden in een crisis, 2 maanden voor de verkiezingen. Wat doet dat met gezag?
Nou ja, precies. Kijk, wat een vrees is, iets wat ik deze week hoorde, hè, van wat kan nou gevolg zijn van stel het kabinet treedt nou midden in die coronacrisis terug. Dat misschien een deel van de bevolking dat opvat als, het kabinet stopt met de coronabestrijding. Misschien hoeven we ons wel minder aan de maatregelen te houden. Kijk, het is...
We mogen elkaar weer omhelzen.
Ja, nou, het is misschien ook wel ver gezocht.
Ja, toch?
Het is wel ver gezocht, denk ik. Alleen, je weet toch niet of... ook Rutte, die als hij dan toch nu is afgetreden, of dat iets kan doen met zijn gezag als premier. Het is toch een krasje op zijn... misschien op zijn bazoen. Maar ja, het is ook wel... Het is vergezocht, hoor.
En Mark, denk je dat het politiek wat uitmaakt? Want ik kan me wel voorstellen dat het voor sommige partijen die al niet zo heel lekker liggen in de coalitie, of die al oppositie waren aan het voeren waren in de coalitie, dat ze dan af en toe denken van, we hoeven niet meer overal mee te doen.
Nou, ja, tuurlijk. Je hebt wat meer vrijheid. Ik denk meer dat het politiek een rol speelt. Maar dat is het verhaal wat jij nog gaat schrijven voor de krant, voor de website. Wat is er nu precies achter de schermen gebeurd? En welke posities hebben partijen ingenomen?
Ja.
Hebben ze elkaar belazerd? Hebben ze een afspraak niet nagekomen? En dat zet natuurlijk wel de toon voor de komende formatie, denk ik. Ja, dan,
wie mag nog wel en wie nog
ja,
niet?
Ja, wie heeft een streepje voor en wie niet? Dat wel. Ja,
nou, en ik denk toch wel, om nog op het voorbeeld van de avondklok terug te komen, is toch wel aardig. D66, hè, coalitiepartij, is heel kritisch op die avondklok. Dat waren ze nu al voor de kabinetsval. Ze zeiden eigenlijk, dat willen we, vinden we te ver gaan. Dat willen we eigenlijk niet zomaar in meegaan. Terwijl de andere drie coalitiepartijen daar minder moeite mee hebben. Ja, je kan je toch afvragen, wat betekent zo'n kabinetsval nou voor hoe D66 omgaat met die avondklok? Misschien worden ze wel nog kritischer, gaan ze er nog meer voor liggen, omdat ze die vrijheid voelen, omdat ze die coalitie niet meer zo strikt...
Maar eigenlijk hebben ze dat toch al gedaan? Ze hebben de motie van Wilders, die dat tegenhoudt, eigenlijk al gesteund toen ze nog gewoon in de volwaardige staat waren.
Klopt, dat was in november, dat is een paar maanden geleden. Alleen ja, je weet toch niet. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat Rutte, die in het debat vorige week ook al de Kamer bijna smeekte van, joh, beperk me nou niet in mijn mogelijkheden. Dat Rutte het extra irritant vindt als deze 60's, als ze straks gevallen zijn, bijvoorbeeld hier nog meer voor gaat liggen. Weet je wel? Dus het kan misschien toch wel tot wat meer spanningen leiden in het kabinet.
Wat D66 al wel deed, want in de coalitie, ik zat weer stukken terug te lezen natuurlijk toen deze val eruit kwam van, goh, wat voor kabinet was dit? En wat me opviel was dat eigenlijk sinds de zomer van 2019 had D66 zich voorgenomen, wij gaan wat assertiever zijn. Wij willen wat meer kleur op de wangen. En sindsdien is het een bron van ergernis, van irritatie bij andere coalitiepartijen die denken, we zijn nog altijd een viereenheid.
Ja. Nee, maar dat is natuurlijk iets, wat je vraagt, wat betekent in algemene politieke zin. Dat zie ik altijd, naarmate verkiezingen dichterbij komen, gaan coalitiepartijen zich wat meer profileren. En dan is dat profileren is makkelijker als het kabinet formeel niet meer bestaat. Dat was natuurlijk in 2017 was dat een behoorlijk probleem voor de Partij van de Arbeid, die dus 4 jaar lang braaf geregeerd hadden met de VVD. Alle in ogen van links in ieder geval controversiële maatregelen hadden genomen. Dat kabinet had gewoon volledig de rit uitgezeten. En toen moest opeens afstand nemen. Dat is toch moeilijker dan als je dan om wat voor reden ook kort daarvoor gevallen bent en dat het jouw kabinet niet meer is.
Ja. Ja.
Het is puur bijna psychologie, maar
maar goed, over profileren en imago gesproken, voor Mark Rutte is dit toch een persoonlijk nederlaagje ook wel. Want twee van zijn drie kabinetten hebben de eindstreep nu niet gehaald.
Nou ja, zo gaat dat dan op een gegeven moment inderdaad de rol spelen. Dan, inderdaad, wat je zegt, twee van de drie kabinetten zijn voortijdig gestopt. En je kan zeggen, maar dat heeft toch allerlei verschillende redenen. Maar dat maakt niet uit. En dat is ook de tragiek van Jan-Peter Balkenende een beetje. Het verhaal over Balkenende moet natuurlijk nog geschreven worden. Dat heeft tijd nodig en dat moet je bekijken in de geschiedenis. Maar ja, hoe kennen we Balkenende? De man die geen enkel kabinet heeft naar de eindstreep heeft begeleiden. Vier keer gevallen.
En 4 keer premier, het is echt wonderlijk.
En het ligt natuurlijk anders. Die man, dat zal straks ook blijken als dat iemand toch behoorlijk wat fundamentele veranderingen heeft aangebracht. En ook wel degelijk een soort ideologisch politiek durft te voeren. En nu zat iedereen met Balkenende. Dat was een beetje een trieste figuur. Die zat meer bij de koning om zijn slag aan te bieden dan in de Tweede Kamer bij te spreken. Dat is natuurlijk niet zo, maar beeldvorming.
Ja, absoluut. Ja. Pim, een vraag die nu wel heel veel wordt gesteld is, want we hebben het uitgebreid over corona gehad, weet je wel, er is nu een gevallen kabinet. Overigens zal dat sowieso in demissionaire staat, dat is nog wel even goed om te vertellen, de coronacrisis hebben bestreden, weet je wel. Want als er verkiezingen waren geweest en de formatie was bezig, dan had je dezelfde situatie gehad als nu. Nog wel even een belangrijke voetnoot. Maar een vraag die ik best wel vaak hoor is, gaan die verkiezingen überhaupt nog door op de geplande datum?
Dat is inderdaad nog heel moeilijk te voorspellen. Maar daar wordt wel natuurlijk wel steeds meer over nagedacht. Van stel, we zitten nog in maart in een harde lockdown met misschien een Britse variant van het virus die verder om zich heen grijpt. Ja, is het dan nog verantwoord om 17 miljoen Nederlanders naar de stembus te laten gaan, terwijl je verder eigenlijk niet meer buiten mag komen?
Ligt de Rutte, kwestie echt op tafel al?
Ja, ik denk wel dat ze zullen er in het kabinet echt wel over nadenken. Rutte zei vorige week ook dat het op dit moment niet aan de orde is. Maar goed, het zou zomaar kunnen gebeuren. Dat op een gegeven moment toch nodig is. En in dat opzicht is die discussie over demissionair kabinet ook nog wel interessant. Stel dat de verkiezingen voor lange tijd zouden worden uitgesteld. Dan komt misschien ook nog wel de vraag op tafel. Maar die zou dan eigenlijk nu al aan de orde moeten komen. Van is het toch niet beter om nog bijvoorbeeld een interim kabinet te formeren. En niet heel lang door te gaan in demissionaire staat. Dat is misschien nog een alternatief.
Een interim kabinet.
Ja.
Hoe zou dat eruit zien?
Nou, dan zou bijvoorbeeld het kabinet in deze samenstelling, maar ze zouden ook andere partijen er nog bij kunnen vragen. Of misschien partijloze ministers werd deze week gesuggereerd. En dan zou je toch missionair weer door kunnen gaan. Dus dan zou er toch ook weer een tijdelijk kabinet Rutte 4 kunnen komen, die de komende maanden door regeert.
Zonder dat er is gestemd. Dus dan is er een kabinet zonder dat er is gestemd.
Zonder verkiezingen zeker. Ja. In theorie kan dat. Ja. Er is ook een voorbeeld van, Mark, dacht ik.
Dat is in de jaren 60 is dat gebeurd. Toen had je de beroemde, zeg ik dan, Nacht van Smelter. Dat was een PvdA-kabinet, of een confessioneel kabinet. Toen bestond het CDA nog niet, maar met de Christelijke Partij en de Partij van de Arbeid. Dat kabinet werd opgeblazen door Norbert Smelter. En toen is er een ander kabinet gekomen. Dus geen verkiezingen, maar want de premier toen, Kals, die vertrok direct. En toen is een andere christendemocratische premier gekomen, die een kabinet leidde waar de PvdA niet meer aan deelnam, alleen de Christelijke Partij. Maar overigens, dat was dus wel een interim kabinet, maar eigenlijk als enige taak, ze hebben ook niet zo lang gezeten. Die moest verkiezingen voorbereiden. Ja. Dus het heeft 9 maanden gezeten of zo.
Het is wel wat anders dan een crisis bestrijden, zeg maar.
Ja, maar gewoon. Dus, ja, weet je, wat we al een paar keer nu hebben gezegd. Het staatsrecht is levend. Dus je kan van alles mee doen. En kijk, het lastige in deze periode, wat Pim ook net zei, dit kabinet. Kijk, de casus die jij schetste, Lemia. Dus dat je zegt, er kan een reden zijn om de verkiezing misschien maar uit te stellen. Als het niet was gebeurd wat nu is gebeurd, dan had er dus nog een volwaardig kabinet gezeten dat het besluit had genomen. En dan, dan had je het een paar maanden uitgezet. Maar nu is het zo, want dan was dat kabinet, wat normaliter, wat je net ook zei, een dag van tevoren het ontslag aanbiedt en dan demissionair wordt, dat was dan ook uitgesteld. Ja, het kabinet is wel demissionair, dus dan zie je toch wat in die moeilijke. Ja,
de vraag is of het een probleem is, zeg maar, dat het kabinet demissionair is voor het besluit over uitstel van de verkiezingen misschien.
Ja, precies,
kan een demissionair kabinet dat besluiten?
Want dat is een. Maar ja, je kan zeggen, de verkiezingsdatum, dat is vrij controversieel, zou ik zeggen.
Ja.
Maar ja, goed, dan zit je weer met de omstandigheden.
Ja. Ja.
Maar Rutte heeft ook gezegd, dus ik denk dat ook een demissionair kabinet dat besluit uiteindelijk kan nemen van als we de verkiezingen zouden uitstellen vanwege corona, dan doen we dat alleen in heel goed overleg met het parlement.
Ja.
Dus ja, weet je.
Lijkt me dat je zoiets dan, wel met breed draagvlak
dan
doet.
Dan kan dat precies alsnog gebeuren, denk ik.
Overigens zie je hier ook weer, nu we erover praten, weer parallellen. Krijg je constant.
Ja, met?
Dat was in 2002, na de moord op Pim Fortuyn, 6 mei. 15 mei zouden verkiezingen zijn. Land in rep en roer. Toen is er ook wel even gesproken, moeten de verkiezingen niet worden uitgesteld? Dat, er was één partij, was als lijsttrekker beroofd en zo. Dus
ja.
Maar op dat moment was ook het kabinet, als gewoon van een hele andere zaak, de Srebrenica, was demissionair. Nou ja, de zaak heeft toen helemaal niet gespeeld. De verkiezingen zijn gewoon doorgegaan. Maar,
Mark, voor mij zijn dit, ik denk voor jou ook, Pim, en voor heel veel mensen krankzinnige politieke tijden van wat gebeurt er nu al? Allemaal. Wat is er allemaal aan de hand? Maar heb jij dat ook nog? Of heb je zoiets van, nee, dit is echt helemaal niks in vergelijking met al die voorbeelden die ik net noemde?
Nee, maar dat maakt het hier ook altijd zo leuk en zo spannend en zo gek en zo onvoorspelbaar. Het is krankzinnig. Maar en dat is voorlopig nog mijn grote geruststelling. We vinden altijd weer een oplossing. Wat dat betreft is Nederland wel weer zo goed georganiseerd, hoewel. Dit waarop ze zijn gevallen. He, dat laat zien dat, zeggen, dat die organisatie wel meevalt.
Het systeem is faillissement, maar goed.
Ja. Tegelijkertijd, ja, we weten altijd weer een oplossing te vinden. En ook qua mentaliteit, qua politici, zeiden, nou ja, we slepen ons er wel doorheen. We begrijpen het probleem en we moeten dit zien op te lossen.
Dankjewel, Mark Kranenburg. Fijn dat je weer was. En jij ook, Pim van den Doel. En dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering zijn, inmiddels ken je haar naam, in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week zijn we er gewoon weer. Blijf naar ons luisteren. Vertel anderen over Haagse zaken. En tot volgende week.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.